aflevering 74 van onze NHL Powerplay podcast. Knopen we vandaag alle losse eindjes aan elkaar. Opvallende momenten, aandachtspunten, maar bovenal een laatste terugblik op de trade deadline. Stoelriemen vast, aflevering 74 staat op het punt van beginnen. Let's go! Dag lieve luisteraars en welkom alweer bij aflevering 74 van onze NHL Powerplay podcast. De enige echte NHL podcast van Sport Amerika. Mijn naam is nog altijd Dennis Bakker en ook deze week, oud en vertrouwd, bij mij aangesloten, mijn vriend uit het oosten, mijn rots in de branding, Hans Mulder. Hans, goedenavond.
Dennis, voor de derde keer vanavond alweer goede avond.
Ja, voor de luisteraars natuurlijk niet, niet te horen, maar voor ons des te kutter, noem ik het even plat. Want onze eerste 10 minuten die we hadden opgenomen, die zijn met de Noorderzon vertrokken.
Dat was een stukje kwaliteit.
Ja, het was foutloos tot op heden. Cool, ja, ik kan natuurlijk wel weer een intro-praatje gaan houden, maar ik baal zo verschrikkelijk dat we maar gewoon gelijk van wal steken. Want we hebben genoeg te bespreken, opvallende momenten, aandachtspunten. De trade deadline. Ik ga hem er gewoon deze week weer inslingeren, want jij wil nu wel daadwerkelijk over een uurtje Ajax kijken. Maar jij vindt de IJsselderby van morgen veel belangrijker.
Ho, de Overijsselse derby.
Overijsselse derby, whatever.
De IJsselderby is met die andere club uit het westen van de provincie.
Kijk, dat is dan jouw straatje. Hey, ik ga hem er gewoon wederom inslingeren. Hans Mulder, is jou de afgelopen week nog iets opgevallen in de NHL?
Nou, nog steeds dat Buffalo 2 keer moest winnen van de Edmonton Oilers. Je hebt die wedstrijd ook gezien. Buffalo. in Edmonton kwam, dacht ik, met 2-0 voor. Buffalo kwam op gelijke hoogte. En Owen Power, 2 seconden, 3 seconden voor tijd. In overtime schoot hij de puck tegen de touwen. Iedereen blij, zeker in Buffalo. Iedereen naar de kleedkamer. De fans naar huis, dachten ze. En even later stond alles. Het hele circus stond weer op het ijs. Want offside. De videoscheidsrechter had ingegrepen. En er was één met het was bij hem met het blote oog nauwelijks waarneembaar. Maar er stond dus iemand van Buffalo stond dus offside. En het hele zwikkie mocht weer terug op het ijs. En in de shootouts won Buffalo alsnog. Dus voor de eindstand maakt het niks uit, maar het was heel bijzonder dat alle spelers alweer in de kleding, bij wijze van spreken, stonden ze onder de douche en ze moesten weer terug.
Ja, en wat ik daar nog wel opvallend aan vond, ik heb op Twitter dan een discussie zag ik voorbij komen over het wel of niet offside. Ja goed, hè, het was met het blote oog wat je zegt, nauwelijks waarneembaar. Maar wat ik dan wel apart vind, is dat heel veel mensen hè, de charme van het ijshockey en we moeten het stilzetten en terugspoelen en slow motion en ik heb zoiets. Misschien ben ik daar een klein beetje ouderwets in, maar offside is offside. Hoe vaak je het ook moet. Af en toe heb ik natuurlijk met een voetbalwedstrijd ook van, jeetje, gaan we nou echt lopen meten om een schoudercentimeter? Maar ja, offside is offside.
Ja.
En je moet toch ergens.
Nu vind ik wel dat ze met het voetbal wel slim hebben, of ja, onder andere met het voetbal wel goed hebben gedaan, dat ze de hand weg hebben gehad. Maar ja, in het ijshockey heb je mag het hele lichaam mag gebruikt worden. Dus ja, ik. Ja, het was wel een heel bijzonder moment, maar uiteindelijk heeft het recht wel gezegevierd. Toch?
Zeker weten.
Ja.
Want ze wonnen uiteindelijk alsnog met 3-2.
Precies. En het was wel heel bijzonder dat je praktisch al onder de douche staat. En ja, de fans hadden de auto al gestart, bij wijze van. En je moet weer terug. Nou ja, goed. Ja, dat prima. Dat kan gebeuren. Het heel raar moment, heel bijzonder. Maar ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Waar het minder goed mee kwam, was de heer John Tortorella.
Ja.
Jouw favoriete coach.
Zeg dat wel, ja.
Ja, in Tampa Bay. Voor de wedstrijd gehuldigd of geëerd door de Lightning vanwege het 20-jarig jubileum van de Stanley Cup winst. De eerste voor die franchise. Tortorella toen coach. En hij liet zijn aanwezigheid ook wel merken afgelopen zaterdag. Zijn Flyers werden werkelijk compleet kleurenblind gespeeld door de Lightning. Ze keken na een minuut of 10 al tegen de 4-0 achterstand aan. En meneer Tortorella was het even niet zo eens met een call van de arbitrage. ging helemaal los tegen die mensen en werd weggestuurd. En weigerde vervolgens te vertrekken. En de ene F-bom naar de andere, die vloog over het ijs. En uiteindelijk vertrok hij alsnog. Maar het was wel een grappig gezicht. Zeker als je weet dat je mede-podcast, je podcastcollega in Spijken is, dat hij niet zo heel fan van Tortorella is. En ik vond het wel grappig.
Ja, en laat ik er geen misverstand over bestaan. En ik zei dat ook in part 1 van onze opname.
Die verloren is gedaan.
Beste 10 minuten ooit, laten we het daarop houden. Nee, ik kijk aan de headcoach kwaliteiten van John Tortorella. En dan puur even hè, hoe hij zijn roster kan smeden en hoe hij er een ploeg van kan maken. Hè, Stanley Cup winst met Tampa Bay. Nou ja, heb natuurlijk daarna ook menig conference final en dat soort runs gemaakt in de playoffs met diverse
franchises. Columbus naar de playoffs geholpen.
Precies. Maar al die fratsen, ik word daar zo moe van. Echt een soort, af en toe heb ik echt het idee, een soort kind in een snoepwinkel die zijn zin niet krijgt. En dan maar op de grond gaat lopen janken.
Ja, hij is een beetje de José Mourinho van het. Ik mag het wel. Ik vind dat zo'n character vind ik wel lachen.
Ja, maar dan moet het wel. Kijk, je moet. Character is leuk, maar dit soort dingen, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. En ik weiger te vertrekken en dit en dat. Houd toch op, man.
Ja, maar hij wil een punt maken als zijn team die heeft het misschien. Hij denkt dat zijn team het even nodig heeft. Nou ja prima. Laat gaan. Kom ik bij mijn volgende punt. De goede start van veel jongens die vorige week rond trade deadline van clubs zijn veranderd. Chris Tanev, die al gescoord heeft voor de Dallas Stars, waar hij toch niet echt onbekend staat. Vladimir Tarasenko en Anthony Duclair, die hartstikke goed begonnen zijn in Florida. Bowen Byram, die nog beter begonnen is bij de goed draaiende Buffalo Sabres. Casey Mittelstadt, die het goed doet in Colorado. En afgelopen nacht Jason Sucker, die zijn eerste maakt voor de Nashville Predators tegen jouw Winnipeg Jets. Ja, daar kom je wel even lekker binnen.
Zeker weten.
Niet dat het Tanev gehaald is vanwege zijn doelpunten, maar dan heb je dat maar vast gehad.
Nou, en ook dat zei ik in part 1 van onze opname. Het is alweer wat weekjes geleden. Maar ik vind vooral Sean Monahan in Winnipeg heel goed begonnen. En laat hem vooral die lijn doortrekken. Tyler Toffoli moet nog een beetje een drive winnen. Heeft op het moment van opname 14 maart 7:50 s'avonds slechts 2 wedstrijdjes achter de kiezen.
Dit ook vanwege het visum vanuit Canada naar Amerika en andersom. Dat zit even wat meer tijd tussen dan in Amerika zelf.
Maar desalniettemin heeft menig trade tot op heden goed uitgepakt.
Ja.
Nou, en dan nu zijn we op het punt aanbeland.
Precies. Bij het punt waar we net ook gebleven waren. De Global Series komend seizoen. In Praag komen de Buffalo Sabres en de New Jersey Devils op visite. En in Finland, ik dacht in Tampere uit mijn hoofd, Florida Panthers tegen de Dallas Stars.
Mooie potjes.
Leuke potjes, ja.
Stuk voor stuk. Wat ik dan wel jammer vind, is dat ze hè, weer Praag, zeg maar.
Ja, maar ik denk dat het ook wel komt dat je toch in Tsjechië. Heel misschien heeft het nog wel, zit er nog wel iets met Jaromir Jagr zit er nog wel achter. En ja, Finland of Zweden of Finland, ja.
Over Jagr gesproken, even tussendoor. Heb je dat nog meegekregen vanmiddag?
Ik weet niet, wat ga je vertellen?
Nou, die had een hele. Een vliegtuig vol met bobblehead poppetjes laten invliegen.
Dat meen je niet.
En die zijn gejat.
Een heel vliegtuig vol met bobblehead poppetjes.
Ja, die heeft een hele grote. Hè, dat voor een goed. Nou, ik weet niet of het een goed doel was, maar in ieder geval voor een of andere Jagr.
Foundation
avond. Zijn die poppetjes gejat?
Vreselijk. Maar die komen straks op marktplaats wel even ergens voorbij.
Nou, die zou je maar van de koude kermis thuiskomen. Dan heb je jaren voorbereid op een diamantroof. Kom je met Jaromir Jagr poppetjes aanzetten bij je baas.
Ja.
Hier ben je 1-0-0.
Ja, precies.
Ik heb ook altijd pech. Ja, Global Series. Maar, ik ben wel blij dat ze Europa aandoen. Alweer. Het is helaas iets te ver vliegen voor mij. Tenminste, vliegen niet, maar rijden. Laat ik het zo zeggen. Maar ja, ik vind het op papier vind ik het leuke potjes. Zeker
Praag,
ook.
Praag is voor mij alweer wat dichterbij.
En het
Finland ook troost.
Absoluut. En het allerleukste op papier, hè, volgend seizoen op papier. 4 contenders ook.
Ja, hoewel we dat eigenlijk van de Buffalo en New Jersey dit jaar ook al dachten.
Ja.
Maar jouw punten.
Mijn puntjes.
En nu gaan wij, is het voor ons ook allemaal nieuw.
Ja, dit is voor ons ook weer part 1 van 2, zeg maar.
Ja, hij loopt nog steeds.
Hij loopt nog steeds, gelukkig maar.
Overal afblijven, Dennis.
Ja, ja, ja. Nathan MacKinnon wil ik mee openen. 32 thuiswedstrijden op rij, minimaal een punt. En dat is voor het eerst in meer dan 35 jaar dat dat iemand is gelukt. En counting. Ja, dat vroeg je vorige week al.
Oké. Okay.
Kunnen we het weer... die knip ik wel
ja,
in van vorige
ja,
week.
Dat, ja, goed. Kunnen we die weer op
ja, vissen? 32 thuiswedstrijden op rij en nog steeds counting. En op dit moment staat hij op 13 punten uit en thuis op rij. Dus 13 duels op rij, minimale punt. Dus die is lekker bezig. Staat natuurlijk nog steeds stijf bovenaan. Nou ja, stijf.
Nou, stijf, dat valt nog wel mee, maar hij staat bovenaan.
Hij staat toch wel flink bovenaan, laat ik het dan zo noemen, in de strijd om de...
Oh, sorry. Ik dacht dat je de Avalanche bedoelde. Ik dacht dat je Avalanche bedoelde, maar die staat niet zo heel stijf bovenaan.
Nee, nee, nee. Het ging om Nathan MacKinnon.
Oké, okay, sorry. Ik laat je in het vervolg even uitpraten, goed?
Ja, dat is goed. Er zit geen vertraging op dit keer, dames en heren.
Nee,
dus
nee,
dat,
nee.
Dat
nee, dit was gewoon mijn eagerness dat ik gewoon wilde inbreken.
Hé, hey, dan ga ik een brugje bouwen van 32 wedstrijden op rij een punt naar 13 wedstrijden met minimale punt. Nashville Predators.
Ja.
Die,
ik heb het al vaker gezegd, maar hier moet ik jou wel even wederom een schouderklapje geven. Dit heb jij in oktober al heel goed gezien.
Ja, en in de preview schreef ik ze als gevaarlijke outsider voor een wildcard toen in de Western Conference. Het heeft een tijdje echt volledig op zijn gat gelegen. Maar ze komen weer bovendrijven. En wat ik toen wel in oktober toen opvallend vond, en jij en ik, nou ik schreef de preview, maar wij waren vrij positief over Nashville, maar in Noord-Amerika.
Ja, positiever dan de mensen in Noord-Amerika.
Ja, want die zeiden echt van dit roster gaat meedoen om de onderste, noem het even de first overall picks. Nou, dat is wel heel zwart-wit, maar ik ben blij dat we af en toe eens raak schieten. Dat, ja. Trial and error.
Ja, nou, dat is ook zo.
Maak ik een mooi bruggetje van Colorado, voormalig F-speler, Bowen Byram. Die echt vanaf minuut 1 zijn stempel drukte in Buffalo.
Ja. Dat vind nee, drie punten of drie wedstrijden op reële punt, dacht ik.
Ja, nou, hij was wel een van de centrale middelpunten in de ruime overwinningen op... Vergeef me even de franchise, maar de laatste wedstrijd...
7-2,
Washington?
Detroit.
Detroit en...
Daarvoor weet ik niet.
Nee, ik ook niet.
In Detroit heeft hij 2 keer gescoord, dat weet ik.
Nou, in ieder geval, hij is weer... tenminste, weer. Hij is gewoon lekker vertrokken naar Buffalo. En hebben ze gewoon... ik vind die hele trade nogmaals, en ik sluit me daar volledig aan bij jou, de mooiste van allemaal. Gewoon,
ik denk voor beide een win-win trade.
Absoluut. Vancouver Canucks, die vrijwel het gehele front office binnenboord houdt met allerlei contractverlengingen voor assistants, GM's, diverse andere functies binnen het front office. Hartstikke mooi natuurlijk, lange termijn, maar ik hink een beetje op twee gedachten hier.
Dat wilde ik net vragen. Vertel.
Nou, kijk, het seizoen wat we nu beleven, of wat Vancouver nu beleeft. Nou, ik ben natuurlijk, zoals bekend, meer dan sympathisant. Van de Canucks. Maar een klein beetje zand in de ogen strooien, heb ik het idee.
Ik ben een beetje benieuwd wat nu precies de Canucks zijn. Of het nu de Canucks zijn van vorige... Of dat nu de werkelijkheid is van het... De vergeef met woorden klerenzooi die ze er vorig jaar van maakten. In het front office. Of dat nu dat alles van een leien dakje gaat. Of dit nu de werkelijkheid is. Nou, ik denk dat jij dat ook een beetje bedoelt.
Ik doel eigenlijk een beetje op het... bedoel ik niet negatief, maar het New Jersey Devils scenario. Vorig jaar viel alles op zijn plek. En nu heb je een als Jersey zijn er dan een iets minder, een flink minder jaar dan vorig seizoen. Nou, en dan kost het de headcoach een kop. Ik vind Tom Fitzgerald ook niet bepaald
uitblinken
in de trade deadline met name. Komen we zo nog even op terug. Maar ik ging dus een beetje op twee gedachten hier. Ik vind het hartstikke goed dat je lange termijn visie hebt. Maar ik weet niet zo goed of dit front office op de langere termijn... laten we zeggen, het seizoen van dit seizoen is genieten geblazen. Maar ik verwacht niet dat ze volgend jaar wederom zo... uit de pantoffel schiet als nu.
Ik denk dat het ook een klein beetje het Rick Tocchet effect is.
Nou, laten we in ieder geval als Vancouver Canucks fan zijnde even hopen dat gewoon zo blijft zoals nu. Maar ja, ik hink een beetje op twee gedachten met deze contractverlengingen.
Zou ik denk ik ook doen.
Het laatste puntje, en ik stuurde jou dat toevallig gisteren al. Er is mot in het roster van Detroit.
Ja.
Ze zitten niet bepaald in de beste fase van het seizoen. Ondanks dat nog altijd volop in de race om de wildcard tickets.
Ja, maar ze zakken wel in één keer een heel... Ze zijn 6 wedstrijden op rij nu verloren, maar ze zakken wel nu een behoorlijk eind weg. Ja, althans, ook kwalitatief op het ijs.
Maar op de training kregen Lucas Raymond en Ben Chair het flink met elkaar aan de stok. Dus ik heb daar een klein beetje de Winnipeg Jets vibes van een paar seizoenen geleden, waarin het vooral...
Ja, maar dat, ik vind het altijd wel lachen dat de coach dan zegt van, ja, maar dan staat de boel op scherp.
Nou, dat vind ik echt categorietje Ziggo.
Nou ja, we gaan het zien. Volgens mij de komende week, dacht ik, de komende dagen hebben ze geloof ik nog 2 wedstrijden tegen de Sabres. Nou ja, als ze die winnen, dan zijn de Sabres zijn weg. Maar verliezen die allebei in reguliere speeltijd, dan staan de Sabres volgens mij met nog steeds 2 wedstrijden minder gespeeld op volgens mij 2 of 3 punten van Detroit. En je hebt de Islanders nog, die er nu al voorbij zijn. Ja, ik vrees een beetje met grote vrezen voor de Detroit Red Wings en hun playoff ambities. En ik ben niet de enige, zo blijkt uit de poll.
Nee, want wij hadden inderdaad op Twitter, op X, laat ik het dan maar zo noemen, hadden wij een polletje uitgeschreven. Aan u, aan de luisteraar en de lezer van sportamerika.nl natuurlijk. Met de vraag of Detroit Red Wings nog in aanmerking komt voor een playoff plaats. En daar werd toch met minimaal 67% een duidelijke nee op gegeven.
Dus ze moeten weer minimaal een jaartje langer wachten in Detroit. En ik ben een klein beetje bang. Nee, dat slaat ook nergens op. Maar ik denk dat de volgend jaar wel weer wat meer teams op de deur kloppen daar. Maar dat had ik nu ook al verwacht.
Ja, nou, we komen zo nog in het rondje trade deadline nog bij Detroit voorbij. Dus dan duiken we er nog wel een klein beetje dieper in als nu. Gaan we naar onze algemene aandachtspunten, Hans. De Western Conference in het algemeen. Daar lijken de kaarten wat betreft playoffs toch wel aardig geschud inmiddels.
Ja, 8 teams. Ik denk de 2... Ja, in de Central gaat het om 3... de divisietitel tussen 3 teams. Daarachter de Nashville Predators. En dan een heel groot gat naar de St. Louis Blues, onder andere. Minnesota, die even aandacht te tikken, flikkert ook weer helemaal terug. In de Pacific hebben ze in Vancouver al de champagne al koud staan, denk ik. Edmonton op 9 punten. Vegas en LA, wat erachter zit. En het gat naar het nummer 5 is al zo groot, dat is ook al klaar. Dus de 8 genoemde teams kunnen zich gaan opmaken voor het postseason.
Wat op dit moment Colorado Avalanche, Dallas Stars, Winnipeg Jets, Nashville Predators zijn in de Central Division, Vancouver Canucks, Edmonton Oilers, LA Kings en Vegas Golden Knights in de Pacific.
Maar heb je straks een seizoen lang gestreden voor die divisietitel, dan kom je in de eerste ronde kom je Vegas tegen.
Tja.
Ja.
Nou, om 1 franchise uit te lichten die dat zeker niet gaat doen, Vegas Golden Knights tegenkomen in de eerste ronde van de playoffs.
Althans, dus, niet dit seizoen.
Nee, niet dit seizoen zijn Chicago Blackhawks. Of is Chicago Blackhawks? Ja, de eerste Blackhawks.
Die toch nog ergens de eerste mee.
Ja.
Ja, als eerste definitief uitgeschakeld voor het postseason.
Nou ja,
wellicht... maar we kunnen elkaar inmiddels de hand schudden.
Ja, absoluut. Ja, ik heb het natuurlijk vorige keer al... We hebben een podcast over de NHL nu een kleine 2 jaar. En we hebben franchise, echte daadwerkelijk fan van franchise 32 en 31 in de NHL.
Ja.
Je verzint het niet.
Nee. Maar goed. Maar onze tijd komt nog wel.
Ja, absoluut.
En maar daar komen we straks nog even op terug.
Ik zat vanmiddag toevallig even te graven in Hockey Reference naar de playoffs van een aantal jaar geleden. Noem het even, pak een beetje 5 jaar geleden. Toen zag ik toch San Jose Sharks in de Conference Final staan.
Klopt.
Tegen St. Louis.
Klopt. En dat is het. Wil ik zo... Nou, mag ik daar nou heel even... Is dat niet de vloek van de Erik Karlsson dat hij net elke keer in het verkeerde moment instapt bij een... Maar hij denkt een contender, wat dan net over de hill is in hun window van de Stanley Cup. Ik bedoel, wij hebben het wel eens over de vloek van de podcast, maar ja, die man is toch ook, loopt toch ook niet over van goede timing, zeg maar.
Nee, dat kan je wel zeggen.
Ja, Pittsburgh, dat is wel, dat is wel klaar wat Stanley Cup betreft. En nou ja, San Jose, dat was ook inderdaad, dat was volgens mij het eerste jaar met Erik Karlsson. En het laatste jaar dat de Sharks de playoffs haalden.
Gaan we naar het volgende punt. Matt Rampe.
Ja.
/ Mike Tyson.
Ja, de Rampire State Building heb ik al voorbij zien komen. Dat is, zo noemen ze hem ook. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Hij is nu 4 wedstrijden geschorst. Hij heeft een elleboog gepoot in het... aangezicht van Jonas Siegenthaler van de New Jersey Devils. Weigert het te gaan vechten met Curtis McDermott van de New Jersey Devils. En ja, ik vind het een klein beetje een wat jij zegt bij John Tortorella, heb ik hem een klein beetje bij hem. En hij is 21 jaar, hij heeft zijn hele kop al helemaal compleet in blauw en bont en weet ik allemaal wat voor kleuren van de regenboog. Ja, ik weet het niet zo goed.
Nee, ik word sowieso heel erg verdrietig van dit soort spelers niet. Ik bedoel, een boel opschudden is af en toe best wel eens nodig in zo'n wedstrijd of in zo'n reeks waarin
en,
je...
En beschermen natuurlijk ook wel, maar dit, ja...
Jawel, maar ventjes 21.
Eerst... Ventje?
Ja, Gozer.
2 meter.
Heeft nu pak een beetje een wedstrijdje of 10, 12 achter de kiezen sinds de... want hij debuteerde natuurlijk in de outdoor game tegen de Islanders. Hm. Heeft alleen maar op meer op strafbankje gegeten, denk ik, dan minuten op het ijs gemaakt.
54 op 56.
Kijk eens aan. Je hebt het opgezocht.
Ik heb het opgezocht.
Nou, dat is toevallig.
Staat morgen in de weekly.
Ah, kijk eens aan. Dat is dat even een toevallige bijkomstigheid.
Ja.
Nee, ik word hier een beetje verdrietig van. En het is natuurlijk wel een lekkere speler om erbij te hebben... om de boel ook in de playoffs daar eens een keer flink op te schudden. Maar dit gaat wel een beetje erg ver, hoor.
Ja, en los van het opschudden, maar zijn gezondheid... wordt er denk ik ook op de lange termijn niet beter van.
Nee, dat ventje is qua hersenontwikkeling nog niet eens klaar, hè? 21.
Want nee, precies. Ik heb een paar boeken gelezen, onder andere... Ik weet niet of jij Derek Bogart, zeg je dat nou waar? Ook van de Rangers vroeger.
Dan ga ik terug naar de PlayStation-tijd, zeg maar.
Ja, nou, ja, ik denk dat er wel mee valt. Ik denk dat het eerste decennium, denk ik, van deze eeuw. Maar dat was ook ook zo'n echte enforcer. Maar die jongen is ook overleden aan overdoses en verslavingen. En weet ik, maar ook... veroorzaakt door al die klap op zijn hoofd.
Nou, laten we hopen dat dat bij Matt Rampy achterwege blijft.
Ja, maar een wat leuker moment, en daar wisten wij geen van beiden het... wij waren totaal onbekend met de regel. Het van het ijs halen van de goalie in overtime. En mocht er dan gescoord worden, in dit geval dan Minnesota Wild, Marc-André Fleury, als ik me niet vergis.
Klopt.
Ja, hè? Die werd in overtime door John Hines van het ijs gehaald. Dus om een overtal situatie voor de Wild in dit geval te creëren. Het is goed gegaan, maar mocht de tegenstander, Nashville Predators waren dat op dat moment, scoren, ben je je punt kwijt.
Mits? Ja. Inderdaad. Als...
Er zit al een mits en Amara, ja?
Ja, eentje. Ik ben blij dat je mijn artikelen van de Weekly ook hebt gehoord.
Ja, sorry.
Nee, er zit... Kijk, lang van kort. Je hebt inderdaad in overtime natuurlijk normaal gesproken 3-3 met 2 goalies op het ijs. Wat besloot John Hines? De dood of de gladiolen? Die haalde Marc-André Fleury naar de kant. Creëerde een 4-3 situatie. Dus een empty netter in overtime. Mocht de puck... van de tegenstander, of door de tegenstander, dit van Nashville Predators, door Nashville Predators in het lege doel geschoten worden, was Minnesota haar punt kwijt. Mocht om wat voor reden dan ook er een soort Pittsburgh Penguins-achtig scenario plaatsvinden, dat door toedoen van een eigen Minnesota-speler de puck in eigen doel zou belanden, dan haalden ze wel het recht op een punt.
Dus?
Paragraaf 84.1.2 van.
Dat heb ik wel gelezen, maar ik heb die hele wetgeving heb ik even overgeslagen.
Van het wetboek der NHL.
Ja, ja.
Ik vond het gedurfd. En het was, wat ik zeg, een dood of de gladiolen ook in de strijd om de playoffs. Want
vind je dat echt?
Nou,
ik vind het verschil naar Minnesota vind ik al zo groot. Dat ene punt deed het in mijn ogen ook niet meer.
Ik had dit dan eerder gedaan als... 5 wedstrijden voor het einde van een seizoen had ik dit nog wel begrepen. Maar dit is natuurlijk wel een klein
als
beetje...
Als het verschil 2 punten is of zo.
Nou, precies. Of 4 of 3, weet ik veel. Maar dit is natuurlijk... wat is het nu? Op het moment van opname is het 9 volgens mij uit mijn hoofd. Even kijken. Nashville Predators heeft op dit moment... hier is de Central. Nashville heeft er 80, Minnesota 71. Ja, goed. Dat zijn al minimaal 4 wedstrijden. 5 zelfs. Als je natuurlijk een beetje... beetje kwaad wil. Ja, dan tik je al bijna de mid 70 aan qua wedstrijden om ze te evenaren. Dus ja, ik vond het wel stoer. Het verbaasde ook menig analist, want ik denk ook niet eens dat elke analist dit regeltje wist. Wij in ieder geval niet.
Nee, dat klopt.
Maar desondanks, Hans, kregen wij nog een leuke mail van Koen. Noem het even een nieuwe luisteraar. Die is pas sinds een paar maandjes in ons gezelschap. Die vroeg ons af waar wij de wedstrijden van de NHL op bekijken. Want hij heeft een abonnement op de Nederlandse ESPN. NHL TV. En dat hoort gewoon van de NHL.com. En als je daar klikt op NHL TV. Dan heb je gewoon de officiële NHL TV-app. Ook beschikbaar in Nederland. En het is uit mijn hoofd gezegd, voor een jaar abonnementje heb ik, of hebben we, dat durf ik eigenlijk volgens mij een
120, 125?
Ja, ik heb het in één keer afgetikt, want dat kost iets minder dan het maandelijks over te laten maken.
Alle wedstrijden kijken met welk commentaar je dan ook maar wilt.
Je kunt ze alle 82 van welke franchise dan ook inderdaad zien. In zijn geheel. Je kan ze ook, als je daar natuurlijk s'nachts om 3 uur geen zin in hebt, ook 's morgens lekker met een bak koffie je tablet of je tv aanzetten. Want je hebt ook de app op de televisie. On demand, je kunt hem in zijn geheel terugkijken. Het vorige seizoen was het nog op ESPN Player, de Amerikaanse variant. En toen knipten ze heel lief voor ons alle reclames ertussen vandaan. Dat is helaas niet het geval bij de NHL TV app. Desalniettemin vermaak ik me kostelijk met de app.
Totaal mee eens. En nog bedankt voor de complimenten dat wij goed op de hoogte waren, Koen. En wij halen ons nieuws. Ja, Dennis heeft het al een paar keer gezegd. Van tegenwoordig X en de nodige website. En ja, dat NHL.com enzovoort. The Athletic. En noem het allemaal maar op.
Daily Face-Off, Cap Friendly vooral. Uw Cap Space, Cap Hit. En
NHL.tv ook wel in de commentaren natuurlijk van de wedstrijden.
Zeker weten. En Elite Prospects wil ik ook nog even onder de aandacht brengen. Waar echt statistieken van de NHL tot en met de Tsjikistaanse derde divisie op te vinden zijn. Mocht u daar. En ook voor de Tilburg Trappers fans, daar kun je ook alle statistieken van de derde Oberliga van Tilburg Trappers terugvinden. Maar Koen, hartstikke leuk dat je luistert. Ik hoop dat je dat ook nog vele jaren mag en blijft doen. En als je ooit nog ergens tips wil hebben, moet je niet bij ons zijn, want wij hebben vaak het volledig mis.
Ja.
Hey, we gaan lekker terugblikken op de trade deadline. En met pijn in het hart wellicht, of is de grootste chagrijn inmiddels gaan liggen?
Nou, dat was eigenlijk wel diezelfde avond al wel een beetje. Ik denk dat je het hebt over de hurdle trade naar Vegas.
Ja, de trade die natuurlijk de hele trade deadline in de laatste seconde van de deadline nog even alles op zijn kop zette.
Nou, eigenlijk hadden wij de hele uitzending hadden we wel een klein beetje rond al. Tot een paar minuten van 9 in één keer ik dacht dat jij nog begon met Buznevic, dacht het zelfs. Buznevic naar Vegas?
Ja, dat waren toen een paar minuten daarvoor de geruchten. En dat kwam in mijn tijdlijn kwam dat even bovenaan te staan.
Ja, en toen kwam dus in één keer die naam van Thomas Hurdle. En volgens mij zelfs nog van een journalist die ondertussen al min of meer met pensioen was. De trade zelf, een trade zelf van Hurdle. Ik zei het ik denk dat het 2 jaar geleden al is dat wij bijna ermee begonnen toen met onze podcast. Ik snapte de contractverlenging al niet. Dat je een speler van 28, 29 toen de tijd voor 8 jaar vastlegt. Terwijl je weet al van in die tijd gaan wij niet de Stanley Cup winnen. En in die tijd, we hebben dat salaris harder nodig voor jonge jongens die eraan komen en niet voor zo oud. Oude speler die geen meerwaarde meer heeft in die tijd. Ik vond het alleen wel heel erg jammer dat hij naar Vegas ging. En dat vind ik nog steeds. Maar ik vind wel, ik vind het dat prima dat die Edström wat de Sharks terug hebben gekregen. De first round pick van volgend jaar. Weer heel veel salaris wat je van de salary cap af kunt strepen. Ik vind dat Mike Greer het. Ik geef hem hier wel een 7,5.
Ja, en toevallig wijs vanmiddag stuurde ik jou natuurlijk dat premium artikel van onze collega's van EP Ringside toe.
Waarbij dat is Elite Prospects, toch?
Dat is inderdaad onderdeel van je hebt Elite Prospects waar je alle statistieken kan uitpluizen. En dan kun je voor een paar dollar per maand kun je ook een abonnement nemen op EP Ringside. Dat is als het ware een soort online magazine met allerlei analyses en dat soort dingen. Heel interessant. Maar daar hadden ze ook een artikel geschreven over, noem het even, de trade deadline van San Jose Sharks. En dat stuurde ik jou.
Ik had vooral een beetje het idee dat het over Mike Greer in Annecy ging.
Ja, nou, waar ik eigenlijk een beetje op doel. Ik vond dat hele artikel was eigenlijk de strekking van, hè, je hebt in die hele Thomas Hurdle trade, niet de meest waanzinnige prospects heb je daarvoor teruggekregen. En ook je farm system pelt niet uit van, noem het even, Connor Bedardjes, hè, wat ik tegen jou zei vanmiddag. Maar ik vind dat wel heel zwart-wit gezegd, hoor.
Ja, ik vind het heel erg negatief.
Nou, en
wat volgens mij de Athletic had, dacht ik een maand geleden, hadden ze de Sharks als vierde,
rankings van de farm systems.
Ja, ranking van de prospect systems. En dat was nog voor deze trade dat Edström, ik vergeet ze nou, de Edström met de jonge toch?
Edström, ja.
Ja. En dat was daar nog voor. En volgens mij bij Zweden heeft hij het hartstikke goed gedaan in het WJC. Volgens mij doet hij het in de Zweedse competitie doet hij het ook prima. Je hebt Quinton Musty wat het hartstikke prima doet. Je hebt Will Smith wat in de NCAA de ene punt naar het andere binnenschraapt. Ja, ik snap niet precies wat ze dan verwachten met... Wat wil je daar nog meer?
Ja, want je hebt toevallig hier ook... je hebt een x-aantal prospects hier opgeschreven. Waaronder inderdaad Will Smith, Quinton Musty, waar ik persoonlijk heel erg gecharmeerd van ben.
Jij zei vorig jaar al met ja, toen dacht ik in de top 15 staan.
Ja, ik heb hem toen, volgens mij stond hij bij ons op de 12e positie qua NHL draft prognose.
Mm-hmm. En uiteindelijk 26 of 27 ergens in die contraien.
Ja, dat moet je
in ieder geval laat in de 20.
Ja, laat in de 20. In ieder geval met een 2 voor het geval. Shakir Mukamadulin. Je hebt nog een Kasper Haltunen, Luca Cagnoni. Daniel Gushin, Filip Bystedt, ook een speler die we 2 jaar geleden toen hebben beschreven, de 32 en 32 van de NHL Entry Draft. Mm-hmm. En je vergeet ook nog een Eklund, een Bordelo, een Ozzie Ozzie Weisblad.
Ja, maar die valt nog niet heel erg mee.
Nee, maar als je dat natuurlijk kan opkrikken tot een bottom six. Je hebt hier op papier gewoon, met een Will Smith heb je gewoon een center voor de toekomst. Noem het dan even een nieuwe Thomas Hurdle. Mm-hmm. Je hebt een Quinton Musty op de flanken. Op de flanken, nou gaan we heel erg voetbaltermen. Maar op de wingpositie
heb je
gewoon een Quinton Musty die eerste, tweede lijn de rest van zijn carrière, bij wijze van spreken, de Sharks kan helpen aan playoffs dromen. Shakir Mukamadulin op je blue line, dat is gewoon een beer van de gozer. Kan je ook gewoon, noem het een Erik Karlsson-achtige situatie omheen bouwen. Het is geen Erik Karlsson qua talent, maar het is natuurlijk ook voor de, noem het even, het zijn niet allemaal de Connor Bedardjes wat ik zeg.
Maar er is er ook maar één van.
Tuurlijk, maar het zijn wel spelers waar je minimaal gewoon de komende jaren omheen kan bouwen. Als in, ja, je moet toch die grijze jaren een beetje overbruggen.
Nou ja, goed, maar ik denk dat ik door die trade van Hurdle, je bent natuurlijk die, je maakt heel veel ruimte in je salarishuis, waardoor je straks ook de UFA's binnen kunt harken.
Nee, maar dan neem ik even bijvoorbeeld een Kasper Haltunen. Als je die nou nog een paar jaar op kan krikken tot een gemiddeld goede gemiddeld goede NHL-speler. Wellicht dat je hem over 3 jaar kan betrekken in een, noem het even een blockbuster-achtige trade. Zo van, wij hengelen een, noem eens wat, weet ik veel. Artemi Panarin hengelen we binnen. Nou, dan sturen we Kasper Haltunen naar New York Rangers. Mm-hmm. Zo moet je het toch ook wel een beetje benaderen.
Tuurlijk.
En daarom ben ik het totaal oneens met dat hele artikel van EP Ringside. Want ik sluit me volledig aan bij jou. Ik vind dit echt een win-win situatie voor San Jose. Ook voor Vegas Golden Knights uiteraard. Maar er is wel één maar in het hele Mike Greer verhaal. Die heeft geen noem het even, vrij slot meer over om salaris te behouden in een eventueel.
Nee, maar goed, daar kun je hebt ook niet echt heel veel jongens nog over die waar dat voor hoeft te gelden. Je hebt een Mark Edward Flesic wat nog behoorlijk veel verdient voor iemand van 5, 6, 37. Ja, laat die jongen nog even. De Stanley Cup win je de komende 2 jaar toch nog niet. Laat die jongen even zijn contract uitdienen en neem hem op in de organisatie. En hetzelfde geldt voor de Logan Couture, wat die misschien al klaar is in de NHL. Want dat was wel een klein beetje. Dat kwam er vorige week ook nog achteraan. Die komt dit seizoen sowieso niet terug. En het schijnt dat hij zelf twijfelt aan überhaupt de terugkeer in de NHL vanwege een blessure.
Het klinkt een beetje als een Gabriel Lenz-korige situatie.
Ja.
Als hij daar inderdaad de vooruitzichten wat rooskleuriger van, wilde ik nog aan toevoegen.
Ja.
Nee, ja, want als ik ook even kijk naar de komende zomer wat betreft UFA's, RFA's. Je kan natuurlijk wel flink je hele roster op gaan schudden. Vooral aanvaltechnisch. Ja, dus naar mijn idee vond ik dit, ondanks dat het voor jou wellicht zeer heeft gedaan. Gewoon een alleraardigste trade vanuit San Jose.
Het was vooral dat ik heb, zoals je waarschijnlijk al wilde, ik heb niet heel veel met die club. En...
Dat meen je niet.
Nee, ik vond het jammer dat hij dan... Maar ik vind dat ook wel een bijzonder iets, die Golden Knights. Dat ze gewoon de hele toekomst gewoon de deur uitzetten en gewoon all-in gaan. Of ze echt op Vegas all-in gaan en de komende jaren die cup willen hebben. En laat ik jou de vraag stellen. Wat rechtvaardigt het beleid? Hoeveel Stanley Cups rechtvaardigt het beleid van de Golden Knights? Al je first round prospects, volgens mij, 2023 is nu in San Jose, 2024 hebben ze nog, 2025 is weg, 2026 is weg.
Ik zou bijna zeggen, als je een kopie kan maken van de Tampa Bay jaren, die we achter de rug hebben. En die zijn de komende 6 jaar ook klaar wat betreft draften. Mm-hmm. De GM Bryce Park kan ook thuis blijven wat betreft die eerste dag. Ja, de 3 Stanley Cups en een Stanley Cup finale. Nou, als Vegas-fan zou ik dat wel meer dan rechtvaardig vinden voor hetgeen wat daar gebeurt.
Nee, maar stel nu, want laten we eerlijk zijn, de concurrentie ook in het Westen neemt alleen maar toe. Stel nu, het blijft bij die ene cup van afgelopen seizoen. Rechtvaardigt dat het beleid waar ze nu mee bezig zijn in Vegas door alles op alles op alles te zetten om nu goed te zijn en de toekomst, nou ja, wie dan leeft, wie dan zorgt?
Hoezeer het me ook tegenstaat, dit is wel, je hebt all-in, je hebt echt win now all-in. En wat dat, als je echt cups wil hebben, dan is dit natuurlijk wel...
Nee, maar stel, ze winnen de komende jaren geen cup meer.
Dan vind ik het nog steeds te rechtvaardigen. Klinkt zo alsof ik het steun, het beleid. Maar je snapt mijn insteek.
Ja, nee. Snap ik.
Ze doen er gewoon alles aan. En of je nou wint of niet. Ze hebben in ieder geval alles aan gedaan. En dan als je onderaan de streep 1 cupje... Nou, cupje.
Tussen alles zeker.
1 cupje binnenhengelt. Ja, dan is het natuurlijk niet te rechtvaardig. Maar ik zou niet inzien waarom zij de komende, noem het even, 2-3 jaar geen tweede Stanley Cup aan het palmarès.
Colorado.
Dallas.
In het oosten, Florida.
Edmonton. Edmonton Oilers.
Nou ja, dat wilde ik eigenlijk nog een andere keer over. Dat wordt na volgend seizoen wordt dat natuurlijk ook anders.
Ja, hey, maar we verdwalen een beetje te veel in de Vegas Golden Knights. En daar krijg ik een beetje jeuk van. De goalie tombola, Hans.
Die uitbleef.
Ja, we hadden het een klein beetje al voorgesorteerd. Hè? John Gibson hadden we al in een aflevering zo'n beetje de deur uitgedaan in Anaheim.
Jacob Markstrom was al weg. Jussi Saros was al weg. Linus, dat vond ik nog steeds, dat vind ik nog steeds de mooiste deal die niet doorging. Linus Ullmark, jij volgens mij zette jij hem op Twitter of bij ons in de app. Hij kon naar het team, maar hij heeft vanwege geografische redenen of zo.
De geografische locatie vond hij niet oké.
Ja. En wij zaten al van, nou, wat zal die dan? Edmonton? Misschien, ja. Maar ja, zeg jij, het is wel een mooie stad. Nou ja, hij kon naar L.A. Ik kan weinig mooiere steden of leukere steden bedenken in de VS dan L.A.
Maar misschien spreekt hij toch een beetje de charme voor het ijshockey uit namens Linus Ullmark. Waarom moet je ijshockey spelen in een tropisch regenwoud? Hoor mij nou. In een klimaat waar het gemiddeld 35 graden in het jaar is. Ik vind het wel stoer.
Zou het er niet mee dat Linus Ullmark en Jeremy Swayman gewoon heel erg aan elkaar gehecht zijn? En dat het tandem gewoon heel erg, dat het gewoon klopt?
Nou, heb jij dat fragment op Twitter voorbij zien komen waarin de eerste wedstrijd nadat die deal niet, of het eigenlijk klapte, dat Jeremy Swayman hem echt een huk gaf van minimaal 30 seconden?
Dat doen ze volgens mij elke wedstrijd wel zo'n beetje.
Ja, maar dit was echt een 4-handen-op-1-buik momentje hoor. Dus dat, okay. Maar desalniettemin vond ik het wel en eigenlijk was dat wel een noem het even, een gerucht wat niet zo veel besproken werd in de media. Het bleef een beetje onder de radar.
Ja, een beetje hetzelfde met Hurdle. Dus schijnbaar zijn ze daar voor de All-Star Break zijn ze er al mee begonnen.
Oh, dat is al best lang, ja.
Ja, hebben ze heel goed onder de pet gehouden.
Hey, maar jij noemde ze net al, LA Kings. Of die, tenminste, je hebt het hier op de line-up geschreven. Of ze de boot een beetje gemist hebben deze deadline.
Ik zeg ja.
Ja, nou, ik sluit me daarbij aan.
Ik denk wel, de Kings waren niet zo goed als wat ze aan het begin van het seizoen waren. En ze zijn niet zo slecht als wat ze nu af en toe lijken. Maar ik had wel hier en daar even een goalie of zo proberen te halen. Ja, maar... Dus wat dat betreft, ik snap de Ullmark, snap ik absoluut 100%. Ja, sowieso als je Ullmark haalt. Snap ik sowieso. Maar ik had daar wel even het huidige roster even een setje willen geven dat toch iets van versterking te halen.
Ja, en het interessante is dat LA op dit moment, as we speak, behoefte heeft aan een goalie en een doelpuntenmaker. Allebei niet binnengehaald.
Ja, maar de doelpuntenmaker, ik denk dat uiteindelijk wel gewoon vanuit het roster kan komen. Ja, ze waren er altijd wel, dus dat ik daar maak ik me, maar een goalie, dat vind ik, een goalie, een goede goalie kan je play-offs maken en breken, en die goede goalie hebben ze nu niet.
En daarbij komt ook nog dat aankomende zomer zowel Cam Talbot als, Cam Talbot als David Rittich aflopen, UFA. Dus die kunnen flink aan de bak komen. Dus hebben ze natuurlijk wel het voordeel dat alle goalies die een beetje op het trade hakblok lagen nog beschikbaar zijn.
Klopt.
Dus dat, ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel een beetje apart dat ze de deadline eigenlijk niet benut hebben voor een versterking. Ik vind het aan de andere kant ook wel weer, want ja, ik verdedig het beleid van Rob Blake veelvuldig. Zo eerlijk moet ik zijn.
Terecht.
Terecht ook. Tenminste, dank je.
Ja, nee, maar ik vind het ook dat hij prima... Hij gaat zijn eigen gang en hij maakt geen overhaaste beslissingen. Ik vind dat hij het prima doet.
En wellicht benadert hij het ook op dit moment zo van... dit seizoen gaan we het gewoon niet redden. Ook als we een volwaardige goalie binnenharken als een rental. Hè, want als je natuurlijk de namen die we net opnoemden gaat bekijken... en je hebt je slechts 3 maanden in je bezit... en je haalt er een eerste, tweede ronde mee, ja... Dat is ook een beetje zonde natuurlijk.
Ja, maar ik denk dat je 3 maanden geleden had gezegd... van ze behoren tot de top 3, 4 kanshebbers in het Westen... voor de Stanley Cup Final.
Ze waren voor mij tot aan oudjaarsavond... een van de belangrijkste outsiders voor de Cup.
Precies.
Maar daar is, die zijn een beetje gezakt in mijn rankings.
Nee, maar dat bedoel ik. Maar die vorm kunnen ze ook... Als je die had, kun je hem ook weer terugpakken.
Hey, een franchise die naar mijn ogen... of in mijn ogen nog steeds veel meer kans maakt dan LA... maar misschien in jouw ogen wellicht iets minder. New York Rangers.
Nee, ik ben het wel met je eens hoor. Ik vind wel de Rangers staan daar wel boven. Maar ik denk niet dat er... Ik vind wel... Die zijn wel bij mij een klein beetje in het oosten gezakt. Nou, niet zozeer wat ze zelf vooral niet hebben gedaan. Maar ook wat de anderen wel hebben gedaan.
Ja, ze hebben natuurlijk onder meer Wendberg en Roslovic op de aanvallende linies binnengehengeld. Chad Ruweddle op de blue line. Die had je niet opgeschreven in de line-up. Maar ik denk, zet hem toch even gauw bij.
Nee, je hebt gelijk.
Voor in de diepte. Ja, we hebben natuurlijk vorige week al een klein beetje behandeld. Hè? Chris Drury, GM, heeft een iets andere aanpak gedaan. Ja, vorig jaar was het natuurlijk helemaal feest met Tarasenko en Patrick Kane.
Nou ja, op papier.
Op papier, inderdaad.
Ja.
Maar ik vind het toch under the radar, Roslovic en een Weinberg. Voor op je diepte gewoon prima versterkingen. Ruweldon, die op je blue line gewoon derde paardje kan vormen. Ik vind ze nog steeds loaded van voor naar achter. Hè? Want je zou bijna vergeten dat ze ook een van de beste tandem, zo niet de beste tandem van de NHL hebben. In Igor Shesterkin en Jonathan Quick. Want Shesterkin is sinds die All-Star break, waar je net aan refereerde, is hij vertrokken. Volgens mij staat hij op een 9,51 save percentage.
Nou ja, ik zag dat, dat had ik eigenlijk niet bij stilgestaan als ik eerlijk ben. Sinds die All-Star break zijn de hele Rangers zijn vertrokken. Want volgens mij hebben ze qua puntenpercentage de meeste, samen met de Panthers, de meeste punten in de NHL.
Alsjeblieft.
Maar wordt dat ook de Eastern Conference Final?
Nou, ik heb hier nog staan als laatste punt. Maar, om jou aan te vullen, er moet nog wel een tandje bij in de playoffs.
Ja, dat denk ik ook. En wat we volgens mij hadden we de vorige week of de week ervoor ook al. Eerst Matt Rampe het antwoord op de Florida Panthers.
Het kan. Maar ja, niet 7 wedstrijden.
Ja, het kwalitatieve komt hier natuurlijk wel een behoorlijke bak tekort.
Colorado.
Ja.
Die hebben
we vorige week de loftrompet overgestoken, dacht ik. Met 4 nieuwe jongens en Valerie Nichushkin die weer terug is. Alleen, ik was even vergeten dat ze nog steeds geen goalie hadden gehaald. En dat Georgia heeft er nog steeds alleen voor staan.
Ja, dat kan ze lelijk op gaan breken in de playoffs. Als het tegen gaat zitten.
Ja, het is natuurlijk wel, je haalt een Jakob Trendin haal je erbij. Je haalt McKayshie Middleser en Noosa en Malorp. Maar ik had er nog even een goede goalie bij gehad.
Ja,
achteraf.
Al denk ik dat de tandem Kilmacar-Sean Walker veel goed maakt. Dan ga je als goalie toch ook wel lekkerder een wedstrijd in.
Dat is wel. En je hebt natuurlijk in de playoffs heb je natuurlijk ook hier en daar je rustmomentje wel.
Hey, jouw adoptiekindje, New Jersey Devils.
Ja. Het is een beetje, ze staan een beetje op de nominatie om onterfd te worden. Nee, maar dit hebben we het vorige week ook al heel kort even over gehad. Maar, en daar had ik deze podcast ook voor in gedachten. Het is een beetje hapsnapbeleid daar wat Tom Fitzgerald daar aan het voeren is.
Mag ik, het kostte inderdaad ook Lindy Ruff de kop, hè? Die de slechtere, teleurstellende resultaten... Maar ik denk bottomline, Hans, dat dit wellicht wel van alle 32 franchise de slechtste deadline is van allemaal.
Ja, ben je mee eens? 100, ja, denk ik. Maar wat wil ik nog zeggen?
Ik heb geen idee.
Ja, nee, het ging met de goalies. Want hij heeft ze wilden een goalie. Ze wilden een Jacob Markstrom en Juuse Saros. Wat dacht ik daar nog genoeg? Uiteindelijk halen ze een Jake Allen. Waar ik niet een hele grote fan van ben. Van de Canadiens. En een paar uur voordat ze Jake Allen halen. Voordat ze dus eindelijk die goalie halen. Laten ze topscorer Tyler Toffoli naar de Winnipeg Jets gaan. Waar ik al heel weinig van snapte. Wij hadden de podcast net afgesloten. Toen kwam het bericht door dat ze Kaapo Kakkonen gehaald hadden van de Sharks. Nou, prima. Heb je twee nieuwe goalies? Nou, prima. Maar het zijn niet de resultaten, de slechte resultaten waar jij aan refereert. Die komen door de magere goalies, door de matige goalies die ze daar hadden. Maar wie heeft die goalies er neergezet? Dat heeft Lindy Ruff niet gedaan. Dat heeft die Tom Fitzgerald gedaan.
Ja, nou ja.
Die heeft dat tandem samengesteld. Ik bedoel, vorig jaar hadden wij al van... Volgens mij werd Connor Hellebuyck wat daar genoemd, toch?
Ja, wie niet, Hans? Wie niet?
Nee, maar ik bedoel, en dan ga je het seizoen en je kunt in elk geval, je wordt in verband gebracht met een Hellebuyck, met top goalies. En dan begin je met een Vitek Vanecek en met een Akira Schmid, omdat die laatste het in de playoffs goed heeft gedaan. Maar dat is zo'n verschrikkelijke gok. En met een hele jonge blauwe lijn en zo weinig ervaring. Ja, en ja, kun je daar Lindy Ruff verantwoordelijk voor houden?
Nou, ik heb hier eigenlijk vier steekwoordjes opgeschreven om het hele New Jersey Devils verhaal als het ware samen te vatten in mijn ogen. Maar goed, dat heb jij al prachtig voor mij samengevat. Nee, dat maakt niet uit, want dat scheelt een hoop minuten podcast in dit geval. Nee, want...
nou, we hadden er al 10, hè?
Ja, uiteraard, we hadden er al 10. Nee, maar kijk, je dondert eerst... Oh, mijn vrouw begint ons weer lastig te vallen. Wegwezen. Kst. Even kijken hoor.
Dit knipt hij eruit, hoor.
Nee hoor, zeker niet. Oh. Even wachten. Hoppakee. Nee, je dondert eerst Lindy Ruff op straat, want oh, we horen beter ze zijn dan nu. Vind ik ook wel weer een klein beetje een vraagteken. En dan refereer ik een beetje net terug aan mijn eerdere opmerking over de verlengingen in het front office in Vancouver. Vorig jaar viel New Jersey natuurlijk alles op zijn plek. Vergeet niet, of vergis je niet, qua roster waren het gewoon... Nou, cup contender wellicht niet, maar toch wel outsider cup contender. Op papier, hè, nou, New Jersey.
Ze stonden volgens mij bij een aantal boekies, stonden ze volgens mij top 3.
Ja, nou goed, het zit eventjes tegen. Of behoorlijk tegen. Heel veel blessures. Je dondert eerst Ruff op straat. Want oh, wat ik zeg, we horen beter te zijn dan nu. Totale radiostilte in Jersey, tot aan de trade van Toffoli naar Winnipeg. Nou, dan vind ik het wisselgeld voor New Jersey ook niet bepaald om over naar huis te schrijven.
Nee.
Vervolgens hoor je ook weer een aantal uur niks en dan... Jake Allen, Kaapo Kakkonen. Het is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Maar het, ten opzichte van een Vanecek, dat voelt voor mij echt een beetje als trade om
nou,
traden.
Nou, ik vind vooral die Nico Daas, die deed het prima. En die Duitse jongen, die doet het prima. Laat die jongen... Je geeft jezelf, en anders doe je Toffoli niet weg. Je geeft jezelf geen kans meer op de playoffs. Laat dan Daas het seizoen afmaken. Geef hem die ervaring wat hij op kan doen. Ja, en laat Kakkonen lekker in San Jose en laat Jake Allen lekker in Montreal. Want een Jake Allen, denk ik, in de huidige staat, gaat je ook geen Stanley Cup brengen. En Kakkonen, ja, dat was prima, maar die heeft een paar goede maanden gehad bij de Sharks. Maar die heeft het ook nog niet op de lange termijn bewezen.
Gaan we naar New Jersey Wings? Hoor mij dat nou, joh. Naar Detroit Red Wings. We hadden het er net al even kort over. Hadden die niet meer moeten doen, vroeg jij je af? Tenminste, hè, dat zette jij in de line-up. En gooide die hun goede seizoen eigenlijk een beetje te grabbel?
Ik zeg op allebei de vragen volmondig ja.
Nou, ik wil toch wel even beginnen dat ze... En ik zei dat natuurlijk net al, hè, in mijn opvallende momenten... dat ze natuurlijk nog steeds volop meedoen in de strijd om de wildcard tickets.
Ja, maar doen ze mee of hebben ze een voorsprong opgebouwd?
Nou, een beetje van beide... Maar het is daar voornamelijk nu roster technisch een beetje vuurwerk. En dan met name in de kleedkamer. En vergis je niet, hè, waar ik eerst razend enthousiast werd van het beleid en de aanpak van de Steve Yzerman. En nog steeds ben, qua hè, de afgelopen jaren.
Nou, qua diepte hebben ze volgens mij, dat stuurde jij mij, dacht ik, laatst een keer door. Hebben ze de meeste dubbele cijfers qua punten in van alle clubs in de NHL.
Ja, maar wat ik nu een klein beetje gevoel krijg bij Steve Yzerman is dat hij nu een beetje op een punt aanbelandt. Dat hij niet meer zo goed weet wat er nou eigenlijk nog moet gaan gebeuren. Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel een lange termijnvisie. En rustig aan, kalm aan. Onze tijd komt wel. Maar Detroit blijft op deze manier natuurlijk wel het eeuwige net nietje. Een trade deadline die niet bepaald A-plus is, om het in Amerikaanse cijfers uit te drukken.
Totaal niet zelfs, ja.
Nee. Het is een beetje een kruispunt. Ons welbekende kruispunt. En in dit geval voor Steve Eisman van ja, blijven we positief aanmodderen, om het dan zo te noemen. Of gaan we nu echt eens serieus hakken, wat betreft roster, en stappen maken. Maar dat zie ik ze nou nog op dit moment nog steeds niet doen.
Nou ja, en hij, ik denk dat hij ook wel een klein beetje in zijn achterhoofd heeft van goh, wij hebben nu een goed jaar of een leuk jaar. Of je nu de playoffs haalt of niet, maar er zitten teams achter ons, een Buffalo, een Ottawa, dat komt er echt aan de komende jaren. En wat moeten wij nog doen om daarmee te wedijveren? En hoe gaan wij dat oplossen?
Gaan we door naar...
Dat is wat jij zei, daar kruispunt. Ik ben wel benieuwd welke afslag ze in dit geval nemen.
Ja, nou, een mooi bruggetje, Hans. Want de volgende franchise, Calgary Flames, daar kregen we nog een luistervraag. Een luistervraag over. Hè?
Vraag van de luisteraar, ja.
Vraag van, hoe zien jullie de toekomst in het Saddle Dome? Van Quinten was het, de vraag. Hoe zien jullie de toekomst in het Saddle Dome? Nu de Flames zich erg roeren op de spelersmarkt en hierbij een aantal goede draftpicks en wat prospects hebben weten te krijgen. En denken jullie dat een goede cuprun in de nabije toekomst mogelijk is? Vraagteken.
Ja, wel, denk ik.
Potverdorie.
Ze hebben volgens mij 5 first round picks in de komende 3 jaar. Dus dat schiet al aardig op. Of je dat nu voor de korte termijn wilt gebruiken of voor lange termijn met echt die draft picks. Dat laat ik even aan general manager Greg Conroy. Maar wat ik vooral daar in Calgary daar interessant vind, de divisie waar ze in zitten.
Nou, ik benader het iets. Ik wil eigenlijk vooral de credits geven aan de Greg Conroy.
Ja, ik was ook... Nou ja, 5 first rounders in de komende 3 jaar. Dan heb je het goed gedaan.
Nou, maar dat niet alleen. Vergis je niet, het is natuurlijk zijn rookie year wat betreft GM zijnde. En als je dan in één trade deadline de durf hebt, in tegenstelling tot voorganger Brad Treliving, die zeer gehecht was aan zijn opgebouwde roster. En ik hoop niet dat scenario in Toronto ook... dat het die kant op gaat. De rest is history. Maar als jij natuurlijk als Greg Conroy zijnde, in je eerste jaar GM zijnde, Elias Lindholm, Chris Tanev en Noah Hennepin overboord durft te zetten, of durft te gooien. Nou, dat klinkt heel negatief, maar je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. En daarvoor in de plaats, nou, ik heb het hier even onder elkaar gezet, maar als ik dat moet gaan opnoemen, ben ik nog een kwartier bezig. Maar wat jij zegt...
Ik moet eerlijk bekennen, ik vind het van Chris Tanev, vond ik het een beetje magertjes. Maar voor die andere twee heeft hij het gewoon hartstikke goed gedaan.
Ja, nou, André Kosmenko is natuurlijk korte termijn de meest in het oog springende naam. Maar ik vind dat een prima gokje. Hè? Een change of scenery, zoals we dat dan natuurlijk noemen.
Die ook trouwens goed begonnen is daar.
Precies, van Vancouver naar Calgary natuurlijk. Vanuit Vancouver naar Calgary vertrokken. In de Elias Lindholm trade.
Ja.
Ik vind het een prima gokje. Wat prima prospects daarvoor in de plaats. Verschillende first round picks, second round picks, third round picks en conditional picks. Ja, ik vind het gewoon een hele wijze en stoere keuze van Greg Conroy. En ondanks het feit dat je je 3 sterren overboord keepert, je hebt met een Jonathan Huberdeau nog meerjarig op het papier een kapstok voor een core waar je omheen kan gaan bouwen.
Dan zit het wel beter gaan doen in dit seizoen.
Nazem Kadri, je hebt op je blue line nog een aantal spelers. Je hebt een Jacob Markstone binnenboord. Ik vind dit niet per se een rebuild, meer een retool. Hè. We gaan gewoon even... Control al delete en we gaan gewoon weer even de komende 1,5-2 jaar bouwen. En wellicht dat je natuurlijk aankomende zomer, hè, want ik heb het even uitgeplozen. Als ik het goed zeg, hebben ze een kleine 15 miljoen te besteden aan nieuw materiaal. Nou, noem eens even 3 spelers, 3 keer 5 miljoen ongeveer. Ja, dan zit je een beetje in de Nazem Kadri-achtige omgeving te vissen. Nou, dan heb je gewoon weer een... twijfel ik wel of ze een cuprun kunnen maken met al het andere geweld natuurlijk uit... Potverdorie, de meldingen vliegen ons om de oren vandaag. Met al dat andere geweld in de Western Conference. Maar op papier kunnen ze, naar mijn mening, met al het beschikbare materiaal wat ze voor de 3 sterren hebben gekregen, binnen nu en pak een beetje 2-3 jaar toch alweer serieus een gooi doen naar.
Naar playoffs.
Playoffs en beyond.
Oké, maar een cuprun, ja, dat... Ja, echt een cuprun vraag ik mij af of ze echt gaan meedoen om de, of dat roster daar goed genoeg voor is.
Nou, ik vind... Ik
laat ik het anders zeggen. Ik denk dat de divisietitel van een jaar of 2-3 geleden dat hen dat meer slecht heeft gedaan dan goed. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik schaar ook dat weer in een New Jersey Devils Vancouver Canucks jasje.
Nou, dat wil ik dus ook zeggen, ja.
Maar om je vraag te beantwoorden, Quinten. Naar mijn mening, Dennis Bakker, zie ik niet in waarom ze binnen nu een 2-3 jaar weer, nou, als het ware de Calgary Flames van 2 seizoenen geleden kunnen zijn.
Ik heb er een wat zwaarder hoofd in, maar dat komt ook door de concurrenties in de Central Division, niet zozeer in de Pacific Division, want ik denk wel dat ze de playoffs weer gaan halen. Maar dat komt ook door het gebrek aan tegenstand in de Pacific, denk ik. De komende 2 jaar.
En met deze wijze woorden is mijn line-up leeg.
Zo, ja. Ja, dat klopt.
En over tijd gesproken, jij kan naadloos van je werkkamer naar de woonkamer.
Ja.
Dit is 3:03. Hey, Hans, nog één kleine mededeling voor de luisteraars. En ik zal hem ook in de aankondiging zo meteen meenemen. Want dat was wel een interessant punt wat jij noemde inderdaad. Want onze vaste lezer, luisteraar Jan, die reageert veelvuldig op onze artikel op sportamerica.nl.
En vooral blijven doen.
En vooral natuurlijk blijven doen. Maar wat jij...
Mits het positief is net.
Mits het positief is.
Grapje.
Nee, voor u als luisteraar, mocht u natuurlijk vragen hebben aan mij en Hans in het algemeen. Normaal gesproken slinger ik hem dan altijd op Gmail of op Twitter erin. Maar natuurlijk als u een reactie op de site geeft, dan pakken we die natuurlijk uiteraard ook mee in aflevering 75. En beyond, uiteraard.
Jubileum.
Hey Hans, ik ga jou weer hartelijk danken deze week. Voor
het was
deze week.
Wederom een waar genoegen allebei de keren.
Ja, inderdaad. Ja, kan gebeuren.
Ja, nou ja. Dit staat er wel op.
Zeker. En anders hebben we...
Oh, nee, dat is goed.
Anders hebben we een reuzeprobleem. Dan gaan we morgen weer zitten.
Ja, precies.
Hey, en ik wil naast jou uiteraard ook de luisteraar weer bedanken voor het inschakelen. Heeft u voor aflevering 75 vragen aan mij, aan Hans, in het algemeen? Kunt u ons vanaf nu op 3 manieren benaderen. Manier nummer 1 is ons een mailtje sturen op nhlpowerplaypodcast@gmail.com. Nogmaals, nhlpowerplaypodcast@gmail.com. Manier nummer 2 is onze tweet die wij een dag voor de aflevering online plaatsen op @sportamerica te beantwoorden. Hetzelfde recept daarvoor heeft u een vraag aan mij, aan Hans, in het algemeen. Stuurt u uw tweet in en we nemen hem mee in aflevering 75. Sluit ik af met manier nummer 3 en dat is een reactie achter te laten in een van onze Sportamerica NHL artikelen. Zelfde recept ook voor manier nummer 3. Heeft u een vraag aan mij, Hans, in het algemeen? Stuurt uw reactie in op sportamerica.nl en we nemen hem mee in aflevering 75. Rest mij namens Dennis Bakker en Hans Mulder u niets anders dan een fijne dag, dan wel avond te wensen. En horen wij u graag weer terug bij aflevering 75 van onze NHL Powerplay podcast.